voor het huwelijk is de aanwezigheid van twee mannelijke getuigen. Ja?
Zou ik wat vervolg geven na de pauze?
Eentje die wakker is, van me. Eentje die wakker is. En nu opeens dacht jij daar ook aan. Voor de pauze, broeders en zusters, heb ik gezegd dat er zijn voorwaarden die maken. Er zijn voorwaarden, er zijn situaties waarbij de welieschap van een bepaalde vrouw kan worden overgedragen aan een andere welie, de volgende in de rangorde, toch? Wat heel, heel belangrijk is daarbij om te onthouden, is dat dit alleen maar kan geschieden via de islamitische rechter. De vrouw die wil trouwen, laat staan de man die haar hand vraagt, kan dat niet zelf bepalen. Kan dat niet zelf bepalen. Dit gaat via een islamitische rechter. Ja? Omdat je snapt dat dit ook, dat deze regel ook gevoelig is voor misbruik. Dat als de wali even niet meewerkt zoals de vrouw graag wil, dat hij haar gewoon overslaat. Dus dit moet getoetst worden door een islamitische rechter. Hij kan de walieschap overdragen, dat kan de vrouw niet zelf. En ik heb net gezegd dat ook als de vader niet de ideale vader is geweest, of lang buiten beeld is, lang uit beeld is voor de dochter, niet betrokken is in het leven van de dochter, dat doet er allemaal niet toe. Dat neemt niet van rechtswegen zijn walieschap weg. Ze moet hem blijven opzoeken. Ze moet hem blijven opzoeken. Ja, en iemand in de chat online, die maakte een prachtige opmerking. Wallah, echt een prachtige opmerking. Maar echt, echt een hele mooie opmerking. Ja. Namelijk, laat dit ook een les zijn voor de gescheiden vrouwen, om niet het contact te belemmeren tussen jouw kinderen en hun vader. Ja, laat dit ook een les zijn voor gescheiden vrouwen en natuurlijk gescheiden mannen, maar in de praktijk gebeurt het vaker andersom. Laat het een les zijn voor gescheiden vrouwen dat ze niet het contact belemmeren tussen de kinderen en hun vader en je ex-man, ongeacht wat er tussen jou en je ex-man gebeurd is. Ongeacht wat er tussen jullie speelt, zij hebben een vader-kindrelatie die staat los van jouw rol als ex-vrouw van die man. Ja? Dus kijk daar echt voor uit. Kijk daar echt voor uit. Subhanallah. Zoals jullie wellicht weten, de broeders die mij kennen tenminste, die weten dat, ben ik soort van verbonden aan de Sharia-rechtbank in Londen in Engeland, aan de Sharia-council in Engeland. En daar maken we veel casussen mee van mensen die in dit soort situaties zitten. En één procedure die wordt aangeboden is de wali change, dus vrouwen die een verzoek indienen om een andere wali te krijgen dan de wali die op dat moment hun rechtsgeldige wali is. En dan volgen er gesprekken en volgt er onderzoek daarna. Subhanallah, ik wil één situatie met jullie delen die veel impact heeft gehad, subhanallah. En die voor mij echt bevestigd heeft dat dit de weg is. Een zuster die vertelde dat zij graag wil trouwen en dat ze wil dat iemand anders dan haar vader de wali is. Dus zoals gebruikelijk vragen we, leeft je vader nog, et cetera. Ja, hij leeft nog, maar ik heb hem al 30 jaar niet gezien. 30 jaar geen contact. Al 30 jaar is hij uit mijn leven. Toen ik jong was, heeft hij mijn moeder verlaten. Hij heeft ook geen behoefte aan contact. Hij zoekt geen contact op, et cetera. Doet geen moeite, et cetera, et cetera, et cetera. Vervolgens is tegen haar gezegd, en haar vader leefde in een ander land. Hè? Haar vader leefde, je kan zeggen, letterlijk aan de andere kant van de wereld. Letterlijk aan de andere kant van de wereld. Haar vader leefde, als ik me niet vergis, in Pakistan. Er is tegen haar gezegd, Zuster, zoek contact met je vader. Gaat niet, lukt niet, wil niet. Zoek contact met je vader. Doe pogingen. Zoek contact met je vader. Via familie. Per post. E-mail. Probeer iets. Zoek contact met je vader. Om een lang verhaal kort te maken. Een aantal weken later nam ze contact op met de council. Om te vertellen, subhanallah. Dat ze haar vader, dat het gelukt is om haar vader te bereiken. En dat ze haar vader gesproken heeft. En dat ze, subhanallah, in korte tijd, sinds ze contact heeft met haar vader, een hele, hele, hele goede en sterke band heeft opgebouwd met hem. En een heel groot deel van wat haar moeder altijd vertelde over haar vader bleek leugens te zijn. Hij heeft altijd contact willen onderhouden. Hij heeft altijd een rol willen spelen in hun leven. Maar de moeder heeft dat onmogelijk gemaakt. Ja? En subhanallah, met tranen in haar ogen, subhanallah, vertelde ze hoe blij ze was dat ze deze stap heeft gezet. En dat de council haar gepusht heeft om contact te zoeken met haar vader. Ja? Met het herstellen van familiebanden, subhanallah, daar zit altijd een geer in. In het herstellen van familiebanden zit altijd een geer in. Ook al verwacht je het niet. Je moet je voorstellen, subhanallah, dat je, wanneer je als moeder belemmert dat jouw kinderen contact hebben met hun vader na echtscheiding, of wanneer jij als dochter weigert contact met je vader op te nemen omdat je boos op hem bent of omdat je, wat dan ook, weet dat je familiebanden verbreekt. Een van de meest ernstige zonden die er is in de islam, familiebanden. Ja, in een hadith staat, authentieke hadith, dat de familiebanden klaagden bij Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zei tegen de familiebanden, hoe heet de familiebanden in het Arabisch? Rahim. Familiebanden heten Rahim in het Arabisch. Allah zei tegen de familiebanden, ik heb jou een naam gegeven die ontrokken is uit mijn naam, Ar-Rahman. Ik heb jou een naam gegeven die ontrokken is uit mijn eigen naam. En ik heb het op mij genomen dat iedereen die jou onderhoudt, met hem onderhoud ik de band. En iedereen die jou verbreekt, met hem verbreek ik de band. Subhanallah al-Azim. Familiebanden zijn iets groots. Denk daar alsjeblieft niet te makkelijk over. Ten tweede, het laatste wat ik wil zeggen over walieschap is, kijk alsjeblieft, broeders en zusters, kijk ook praktisch naar walieschap. Kijk ook praktisch naar walieschap. Ja, het kan zo zijn. Ik zeg niet dat... Het laatste wat ik zeg, ik heb net... Hebben jullie mijn klaagzang gehoord over? Over hoe de meeste... Of hoe, niet de meeste, heb ik niet gezegd. Over hoeveel olia hun rol als wali niet nemen. Ik zeg niet dat olia foutloos zijn en dat ze het altijd goed doen. En dat ze... Dat bediscussieer ik niet. Waar het om gaat, bekijk het praktisch. Ja, het kan zijn dat een wali een man weigert op onterechte gronden. Daarom die vraag. Ja, oustad, mijn vader wil niet dat ik met hem trouw vanwege zijn afkomst. Mijn vader wil niet dat ik met hem trouw vanwege zijn huidskleur. Mijn vader wil niet dat ik met hem trouw vanwege cultuurverschillen. Ja? Is dat een geldige grond? Zuster, vraag mij niet, is dat een geldige grond? Als ik zeg nee, is geen geldige grond. En nu dan? En nu? Ja? Wat is het gevolg? Stel dat hij zegt, oké, weet je wat? Je mag trouwen met wie je wilt. Je vader heeft niks te zeggen. Trouw maar met je broer. Jij niet. Met je broer als wali. Of met je oom als wali. Of met de imam van de moskee als wali. Trouw. Wat gaat hij doen met de band met jouw vader? Waar of niet? Wat gaat hij doen met, de band met jouw vader? Hoe gaat de relatie met jouw vader zijn? Als je het huis uitgaat met een man naar keuze zonder zijn instemming. Denk je dat jij nog een normale band met je vader gaat kunnen hebben? Ja? Ja, ook die gevallen krijgen we binnen bij de council. Ik had één casus toevallig dat er een zuster was, precies deze situatie. De zuster had het huis verlaten, getrouwd met een man met wie ze wilde trouwen. Vader was niet blij met het huwelijk, die wilde dat niet, vanwege cultuurverschillen. De zuster is het huis uitgevlucht, is getrouwd met hem. Na een paar jaren, ze heeft inmiddels kinderen, ja, woont in het buitenland. En na een paar jaar gaat het toch knagen. Nou, op een dag gaat ze toch terug willen. Al is het alleen maar zodat haar kinderen hun opa leren kennen, waar of niet. En ze neemt contact op met de council. Of er bemiddeld kan worden bij haar vader, in de hoop dat haar vader haar accepteert en terugneemt. Ja? Dus bekijk het ook praktisch. Bekijk het praktisch. Het kan zijn dat de vader niet de geldige grond heeft om de man te weigeren. Kan. En ik zeg niet dat cultuurverschillen geen terechte grond zijn. Cultuurverschillen of verschil in afkomst kan wel degelijk een geldige islamitische grond zijn om een man te weigeren. Ja? Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar ik zeg zeker niet dat het nooit zo is. Ja? Het kan een geldige grond zijn. Maar los van of het een geldige grond is of niet. Ja, tuurlijk, je kan een beetje pushen bij je vader en kijken of je hem kan overtuigen. Maar als hij uiteindelijk zegt nee, wat ga je doen? Ga je trouwen zonder toestemming van je vader? Wat gaat hij doen met jullie band? Die gaat voor altijd beschadigd zijn. Los van dat je huwelijk niet geldig is en dat je in zinnen leeft, dat is een bijzaak. Maar dat je de relatie met je vader wordt voor eeuwig beschadigd. Ja, dus kijk daar ook praktisch naar. Als het nee is, is het nee. De reden waarom veel mensen zich daar niet overheen kunnen zetten, is omdat ze natuurlijk al een relatie hebben gehad met diegene, lang voordat hij voor de deur kwam. En Iyadu Billah, misschien heeft ze haar maagdelijkheid al gegeven aan hem. En hebben ze al jarenlang een relatie, waardoor het voor haar ondenkbaar is dat die vader nu nee zegt. Maar kijk, zonder dat ik koelbloedig wil overkomen, en onempathisch wil overkomen, maar dit is wel jouw probleem, niet die van je vader. Ja, dus dat is iets wat vaak maakt dat het, dat de dochter, of dat de man die de hand vraagt, het niet kan, of de zoon, ja, maar de zoon heeft geen toestemming van de vader nodig, maar zelfs als het om de zoon gaat, ook al heeft de man geen wali nodig om te trouwen, ook dan moet je ervoor zorgen dat je vader en je ouders content zijn met het huwelijk en hun zegen geven. Dus dit is iets wat we moeten leren. Dit moeten we leren. En daarom zeg ik vaak, we moeten zaken rondom het huwelijk. Huwelijk gaat om sociale interactie. Je moet de wetgeving niet altijd te letterlijk nemen en één op één willen toepassen. Ik geef je een voorbeeld. De vader van een bekeerling is geen wali, eens of oneens. Ah, kijk, Daddy is scherp vandaag. Heb je koffie gehad toen, Daddy? Mashallah. Hoeft niet, hè? Als die vader ook bekeerd is, is er niks aan de hand. Dan ga je gewoon bij hem de hand moeten vragen. Dan ga je gewoon moeten aankloppen bij de voordeur. Oké, als we er even vanuit gaan. Dus als de vader van een bekeerde zuster, als haar vader geen moslim is, dan is haar vader niet de wali, waar of niet? Dan is er een andere wali nodig, toch? Laten we zeggen die imam van de moskee. Maar wat belemmert jou, broeders? Wat belemmert jou om gewoon naar haar vader toe te gaan en haar hand te vragen bij haar vader? Oké, islamitisch juridisch is het geen vereiste. Maar er bestaat meer dan het juridische vereiste. Er is nog zoiets als respect en akhlaq. Waar of niet? Ja, dit wordt jouw schoonvader. Dit wordt jouw schoonvader.
Misschien wordt hij ook moslim.
Ja? Dit wordt jouw schoonvader. Waarom ga je als een dief nemen, zijn dochter nemen, misschien weet hij het niet eens. Ja? Wat weerhoudt jou ervan om je gewoon als een man op te stellen, naar haar vader toe te gaan en te zeggen, meneer, ik wil graag uw dochter ten huwelijk vragen. Ja, en laten we eerlijk zijn, zal hij zich niet gerespecteerd voelen? Zal hij zich niet gewaardeerd voelen in zijn rol als vader? Hij is haar vader, hij heeft haar grootgebracht. Ja? Dus kijk niet te juridisch naar zulke dingen. In plaats van te denken, wat is het juridische vereiste waar ik aan moet voldoen, denk aan hoe kan ik de harten winnen van mensen. Ja, dat is een hele andere instelling. En als het geldt voor een niet-moslimvader, laat staan voor een moslimvader. In plaats van uitwegen te zoeken, ja, maar wacht even, hij doet moeilijk, dus misschien is die wel moslim eigenlijk, bidt hij, ja, of niet? Kom op, man. Ja, is hij wel Rashid, is hij wel geschikt en bekwaam? Laat het allemaal links liggen. Dit is haar vader, dit is haar vader. Daar moet je mee dealen. En als je haar zo graag wilt, doe moeite. Laat zien hoe graag je het wilt. Ja, neem geen genoegen met mee. Praat nog een keer met die vader. Stuur cadeaus. Vraag andere mensen om met hem te praten. Vraag de imam om te bidden. Doe moeite. Doe moeite. Ja, doe moeite. Verwacht niet dat het allemaal gratis gebeurt. Verwacht niet dat het allemaal vanzelf gaat. Wees bereid om moeite te doen. Wees bereid om moeite te doen wanneer je wilt trouwen. Ja, ga niet gelijk allemaal juridische uitwegen zoeken wanneer de vader een beetje moeilijk doet. Tayyib? Het kan zijn dat, en dat zou ik ook doen bij mijn dochter, het kan zijn dat die vader gewoon wil zien hoe serieus je bent. Hoe graag je het wilt. Ja? Kan toch? Waarom niet? Het is zijn dochter. Zijn dochter is zijn oogappel. Hij heeft haar grootgebracht, misschien tot haar 18e, 20e. En dan gaat hij bij de eerste, de beste man die... Ja? Dus verplaats je ook in die vader. Hij geeft zijn dochter mee voor een levenslange commitment. Aan iemand die hij niet kent, iemand die hij misschien voor het eerst ziet. Ja, is niet makkelijk voor een vader. Dus, je hebt genoeg empathie voor de vaders. Dit is serieus, broeders. Dit is serieus. Denk niet aan de juridische minimale vereisten. Denk aan hoe kan ik de harten winnen van de mensen. Ja, en wees bereid om moeite te doen. Ook al is hij niet geschikt als wali. Een zuster. Laatste voorbeeld. Een zuster, niet lang geleden, die benaderde mij. En die zei, ik wil... mijn vader is overleden, rahimahullah. Ik heb meerdere broers. Ik heb veel broers. Ja, ik heb veel broers. Wie van hen is de wali? Ja, wie van hen is de wali? Stel, je hebt 6, 7 broers.
Kijk, wie gemachtigd
is. Niemand is gemachtigd door de vader.
Makkelijkst. Niemand
van over. Wie is de wali van die broers? Oké, kijk. Ik kan een puur juridisch antwoord geven. Ja? Ik kan een puur juridisch antwoord geven. Oké? Dan zeg ik, de geleerden zeggen, ze mag kiezen. Ze mag kiezen. Eén van die broers is voldoende, maakt niet uit wie. Sommige geleerden zeggen, de vroomste van hen, et cetera. Mooi, bepaalde details, bepaalde discussies. Is een kleine issue. Ik zei tegen haar, je moet het niet juridisch benaderen. Als jij één van die broers uitkiest, en je gaat trouwen met die broer als wali, en die andere broers horen een week later, je zusje is getrouwd vorige week. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Bekijk het praktisch. Benader al je broers. De meest praktische oplossing. Benader al je broers. Laat ze weten. Ik wil trouwen. Ik ben geïnteresseerd om te trouwen. Regelen jullie maar onderling wie de formele... Ik vind jullie mening belangrijk van jullie allemaal. Regel onderling maar wie, zeg maar... Gewoon zijn we de formaliteiten gaat regelen. Wie degene is die de gesprekken gaat voeren met die man, et cetera. Regel het onderling maar. Opgelost. Niemand van de broers heeft een wrok. Niemand voelt zich gepasseerd. Opgelost. Waar of niet? Ja. Dit is aangaande de walieschap. Vragen over de walieschap? Ja?
Stel dat er huwelijken zijn die eigenlijk al... Stel dat er al huwelijken zijn die niet via deze rangorde zijn gegaan.
Ja.
Dus men hebben al kinderen, et cetera. Wat is daar het oordeel
over? Ja. De vraag van de broeder. Dus als er een huwelijk is al gesloten via een andere rangorde dan deze. Dan, let op. Als degene boven hem in de rangorde achteraf met terugwerkende kracht... zijn zegen heeft gegeven voor het huwelijk, kan het huwelijk gewoon worden voortgezet. Als het al gebeurd is.
En zo niet?
Als het al gebeurd is. Wadih? Ja. ik ga je vertellen, juridisch gezien, puur theoretisch gezien, zouden we zeggen het huwelijk is ongeldig. En het moet opnieuw worden gesloten met die eerste wali. Van je? Maar, omdat je dan een bureaucratische rompslomp krijgt, et cetera, zeggen de geleerden, als hij met terugwerkende kracht akkoord geeft voor het huwelijk, die eerste wali, kan het huwelijk worden voortgezet.
Maar dat heeft dus eigenlijk ook invloed op de kinderen, et cetera.
Nee, dus dat kan met terugwerkende kracht worden rechtgezet. Nou, als het huwelijk al vertrokken is, als het al gebeurd is, ja.
Ja, precies.
Nou.
En als het niet zo is?
Als wat niet zo is?
Als de wali boven degene die...
Als de wali boven degene niet met terugwerkende kracht zijn zegen geeft voor het huwelijk, dan moeten een geleerde of een islamitische council, islamitische rechtbank, moet worden ingeschakeld om met die wali in gesprek te gaan. Om te kijken of dat toch kan worden geregeld. Anders is er een probleem. Nou, vraag hier.
Is er een islamitische rechter in Nederland? Of heb je daar een
islamitische rechter?
Nou, de vraag is...
Is er een islamitische rechter in Nederland? Of heb je dat alleen in islamitische landen?
Is er een islamitische rechter in Nederland? Nee, er is geen islamitische rechter in Nederland. En omdat er geen islamitische rechter is in Nederland, kunnen mensen zich wenden tot de Islamic Council in Londen, waar ik het net over had. De Islamic Council of Europe, ICE. Of mensen kunnen een geleerde raadplegen in Nederland. Een geleerde met aanzien en met draagvlak in de moslimgemeenschap. Om dat soort zaken voor te leggen.
Ja.
Alleen ik persoonlijk, maar puur, ben ik er niet happig op dat dit soort dingen door individuen worden afgehandeld. Het zou eigenlijk door een instituut moeten worden opgepakt in plaats van door een individu in een achterkamer ergens in een moskee. Maar als het niet anders kan, wat kan je doen? Ja. Nou, Tobbe. Oh ja, hij wacht op de microfoon misschien. Ja.
Assalamu alaikum wa
rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Ben je verplicht om die rol op je te nemen?
Als wali?
Ja.
Ja. Ja.
Zonder twijfel.
Je bent verplicht om, om die rol op je te nemen. Als wali. Tayyip. Als jij de enige bent die haar belangen kan behartigen op een correcte wijze. Ja, op een correcte wijze. Stel dat er meerdere mensen zijn die in aanmerking komen voor die rol. En dan laat je het over aan een van die anderen, dan is dat geen probleem. Dan is dat geen probleem.
Is dat ook in combinatie met die rangorde?
Ook in combinatie met die rangorde. Ook in combinatie met die rangorde, op voorwaarde dat haar belangen goed worden behartigd.
Gevaar van zonder tussenkomst van de islamitische rechter is er geen overheveling. Is de dood daar een uitzondering op?
Als hij dood is, is hij dood. Wat moet hij doen?
Nee, maar ik wil niet zeggen, juridisch gezien, dan kan je dus automatisch eigenlijk al overslaan.
Nee, als hij dood is, is hij dood. Zolang er geen twijfel is of hij overleden is. Ja, zolang er geen twijfel is of hij overleden is. Als het algemeen bekend is. Algemeen bekend is. Dit is gevaal dat. Dus dat het algemeen bekend en geaccepteerd is. Dat hij overleden is. Dan vervalt hij. Oké, achterin daar. Ja. Jij hebt wel een vraag gesteld. Maar kan je doorgeven aan hem? Jij hebt een vraag, toch?
Goedemorgen. Ik heb een vraag over de voorwaarden van de huwelijksakte. Kan je die opstellen?
Voorwaarden van de huwelijksakte?
Ja. Mag je daar vragen of moet ik eerst de middag?
Wat is je vraag?
Is bekendmaking ook een onderdeel?
Bekendmaking? Oké, kom straks. Kom straks. Oké, ga je gang naar hier. Ja. Nee, hier eerst. Ja, hier eerst.
Ook de overheveling, is dat ook onderdeel, zeg maar? Moet dat ook via islamitische rechter? Dus als iemand vrijwillig afziet van zijn rol, dan is de volgende aan de beurt in de rangorde. Moet ook die stap, zeg maar, via islamitische rechter?
Nee. Als hij vrijwillig de walischap overdraagt aan de volgende in de rij, uit zichzelf, dan hoeft er geen rechter tussen te komen. Alleen voor het afnemen van iemands walischap moet er een rechter aan te pas komen. Ja, hier is er één. Nee, geen vraag meer? Hier, daar achterin was er een vraag.
Ik heb even een vraag, het is ook met betrekking tot de huwelijksakte. Het gaat over, wat is de rol van de wali na het voltrekken van het huwelijk?
Dus, oké. Okay.
Dus los van de huwelijksvoltrekking, dus van de huwelijksakte, wat is de rol daarna eigenlijk?
Oké, okay. Wat is de rol van de wali na voltrekking van de huwelijksakte? Na voltrekking van de huwelijksakte. Ja, hij heeft geen formele rol na voltrekking van de huwelijksakte. Na het voltrekken van de huwelijksakte heeft de wali geen formele rol. Dat is het. Hij kan worden geraadpleegd om te bemiddelen bij problemen. Hij kan... dat kan, maar hij heeft geen formele rol. Nadat de huwelijksakte gesloten is, valt deze vrouw onder de hoede van haar echtgenoot. En de autoriteit van haar echtgenoot is sterker dan de autoriteit van haar wali. Dus de wali heeft daar juridisch gezien geen rol meer. Oké, okay. Zusters vragen?
Ik heb best wel veel vragen.
Oké, okay, ga je gang.
Ik vraag of de wali geen akkoord geeft. Hoe kan je dat dan oplossen? En zijn er gevolgen daarvan?
Oké, okay. Als de wali geen akkoord geeft, hoe kan je dat oplossen? En wat zijn de gevolgen daarvan? Ten eerste, natuurlijk, zoals ik net zei, moet je bereid zijn om moeite te doen. Als je graag wilt trouwen en de wali doet moeilijk, dan moet je lobbyen en dan moet je je best doen om te kijken of je de wali kan overtuigen. En daaronder valt ook kijken of je iemand kan vragen om te bemiddelen bij je vader. Iemand naar wie hij opkijkt, iemand voor wie hij respect heeft, te vragen om te praten met hem, etcetera, etcetera. Oftewel... er alles aan doen om te kijken of je hem toch overstag kan krijgen. Weigert hij, houdt hij voet bij stuk na alle moeite die je gedaan hebt en nee is gewoon echt een nee, dan is het antwoord gewoon nee. En dan kunnen zij niet trouwen. Dan kunnen zij niet trouwen. Ja? De wali heeft dus ook gewoon echt een keuze te maken. We moeten de wali niet zien als iemand die alleen maar een symbolische rol heeft om even zijn handtekening te zetten en voor de rest moet hij zijn mond houden. Het is haar vader of haar broer of haar opa. Hij heeft ook gewoon een stem. Als hij beoordeelt dat deze man niet goed voor haar is en dat het huwelijk haar geen goed zal brengen, zegt hij nee. Kan hij nee zeggen?
Maar is het zo zwaar als dat die rol is van een wali om zijn verantwoordelijkheid te nemen, zo... makkelijk lijkt het nu dat hij hem ook over kan hevelen aan de volgende in dat moment. Hoe kan dat eigenlijk?
Ja, als hij persoonlijk degene na hem in de rangorde het overdraagt aan hem, dan is dat prima. Dan doet hij afstand van zijn recht.
Maar is het ook niet een soort van verantwoordelijkheid van Lori dat hij die op zich moet nemen en er zomaar afstand van kan?
Nee, dus als hij overdraagt aan iemand in de rangorde, iemand na hem in de rangorde, die rol goed vervult... en die geschikt is als wali, dan is dat geen probleem. Dan mag hij afstand nemen van zijn rol en die overdragen aan iemand anders. Dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Want dan, het gaat erom, kijk, uiteindelijk gaat het hierom, Echie. Het gaat hier uiteindelijk om het belang van de vrouw. Het is het belang van de vrouw dat hier wordt beschermd. En als bijvoorbeeld de vader de walischap overdraagt aan een andere wali in de rangorde, dan wordt haar belang nog steeds beschermd. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus... dus als de wali weigert en hij houdt voet bij stuk, dan weigert hij, punt. En dan wacht ze tot ze een andere man huwt. Tot een andere man haar de hand komt vragen. Of ze een andere man gevonden heeft. Is het zo, let op, is het zo dat er een patroon gaat ontstaan? Is het zo dat er een patroon gaat ontstaan dat het erop lijkt alsof die vader... elke man weigert. Het begint erop te lijken dat hij gewoon niet wil dat ze gaat trouwen. Ja, die man voldoet aan alles wat die vader ooit gezegd heeft. Hij is van de juiste stam. Juiste inkomen. Juiste baan. Wat wil je nog meer? En nog steeds weigert hij. Het begint op een patroon te lijken. Dan dan is het goed dat die vrouw met haar vader in gesprek gaat. Om te zeggen, wat is het eigenlijk dat je wilt? Waar ben je naar op zoek? Want ik heb het idee dat je iedereen weigert. En als ze daar niet uitkomen onderling, dan zou ze zich kunnen wenden tot een islamitische council. Om te kijken of zij daarin een rol kunnen spelen. Of een geleerde of iemand van religieuze autoriteit. Om te bemiddelen. Want hij wordt ook natuurlijk gehoord. Er vindt hoor en wederhoor plaats. Wat is de reden dat je weigert, et cetera. En dan kunnen zij oordelen dat hij niet mag weigeren. En dat als hij bij de eerstvolgende keer weigert, of dat hij moet instemmen, en dat anders de walischap wordt overgedragen aan iemand anders. Nou, dat is antwoord op de vraag. Zuster, andere vraag.
Als je vader overleden is en je moeder is hersteld, is haar nieuwe man dan jouw Willy? Of
nee, je stiefvader is nooit jouw Willy. Okay. Je stiefvader is nooit jouw Willy.
En als je niet weet wie je vader gemachtigd heeft, want als zowel je vader als opa, et cetera, zijn overleden en je ooms aan de vaderkant hun verantwoordelijkheid niet nemen, hoe dient hiermee te worden?
Als de ooms van vaderkant, de ooms van moederskant, zijn geen Willy, dat is einde discussie. Ooms van vaderskant, als zij dus, ze staan op de achtste plek, hebben we gezegd. Als zij aan de beurt zijn, er is niemand boven hen die Willy zou kunnen zijn. En zij zijn aan de beurt, dan dient ze hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en aan te geven dat zij de Willy zijn die haar dienen weg te geven als ze wil trouwen. En dat als zij dat niet willen, laat hen dan iemand machtigen, iemand machtigen om dat namens hen te doen. Ja, dus desnoods die stiefvader of desnoods die oom van moederskant, maar laat die oom van vaderskant iemand machtigen dan, als ze het zelf niet willen doen, om dat te regelen, want zij zit vast. Dat moet ze hen duidelijk maken. Dat moet ze hen duidelijk maken. Direct of via anderen of via hun vrouwen in ieder geval. Dat ze kan anderen ook optuigen om die boodschap over te brengen en duidelijk te maken. Maar dat is dan aan haar om te doen. En mocht dat helemaal geen soelaas bieden, dan kan zij zich wenden tot een Islamic Council of tot een geleerde die dan haar ooms gaat aanschrijven. En tegen hen gaat zeggen van als je nu niet je rol neemt, dan nemen wij de waliërschap over.
Zou nogmaals Arabische termen voor herroepelijk en onherroepelijke echtscheiding nog een keer kunnen benoemen?
Echtscheiding komt later. Maak niet druk. Okay. Is Raji en Bain. Dat komt later.
Okay. Ik zou graag willen weten wat de wijsheid is achter het feit dat de zoon geen Willy nodig heeft. Is dat omdat de vrouw emotioneel zwakker is en bescherming nodig heeft?
Oké, hier zitten meerdere wijsheden achter. Hier zitten meerdere wijsheden achter. En ik denk dat iemand die dit overpeinst niet echt veel toelichting nodig heeft op waarom op wat de wijsheid hierachter is. Kijk, er is een man nodig. Er is een man nodig die de vrouw weggeeft aan een man. Ja, en subhanallah, hier zitten zoveel wijsheden achter. En hoe meer ik, of het nou via de council is of daarbuiten, hoe meer ik te maken krijg met huwelijksgevallen, met echtscheidingsgevallen, hoe duidelijker die wijsheid wordt, subhanallah. Hoe duidelijker die wijsheid wordt. Om één ding te noemen van de vele wijsheden die er zijn. Om één ding te noemen. En ik weet zeker als ik dit ga zeggen, alle broeders in de zaal die gaan knikken of glimlachen. Eén van de twee. Een man tegenover een vrouw is een heel ander persoon dan een man tegenover een man. Waar of niet?
Ja.
Ja.
Nee, dit is een feit. Dit is een feit. Een man tegenover een man is een heel ander persoon dan een man tegenover een vrouw. Eerlijk is eerlijk. Ja, en los van buiten het huwelijk. Ja, hoe vaak komt het wel niet voor dat jongens of mannen een vrouw misleiden? Ze winnen iets van haar, mooie verhalen. En uiteindelijk blijft ze achter met een gebroken hart. Dit is toch het levensverhaal dat we allemaal lezen overal. En dit is wat er breed in de samenleving gebeurt. Dus in de relatie tussen man en vrouw, in de relatie met een man en vrouw, is de vrouw, zeker als de man verkeerde bedoelingen heeft, is de vrouw vrijwel altijd, niet altijd, vrijwel altijd de benadeelde. Vrijwel altijd degene die benadeeld achterblijft. En het heeft gewoon te maken met het feit dat de man tegenover een vrouw een heel ander persoon is. Andere drijfveren en beweegredenen heeft in het contact met haar. En het is daar noodzakelijk om de vrouw te beschermen dat de vrouw in kwestie wordt vertegenwoordigd door een man. Want een man kent een man zoals een vrouw nooit een man zal kennen. Een man kent een man zoals een vrouw nooit een man zal kennen. Dus die man vertegenwoordigt de vrouw. Volgende vraag.
Wordt er aandacht besteed aan hoe je als dochter dit moet gaan bespreken met je vader? Wat raadt u aan om dit gesprek te voeren met een wali die hier niet echt voor open staat?
Welk gesprek?
Het gesprek tussen dochter en vader over het trouwen en op het moment dat hij het niet toestaat.
Op
hoe daarmee om te gaan.
Op het moment dat hij het niet toestaat.
Ja.
Ja, dit verschilt per gezin. Het is echt afhankelijk van de band tussen vader en dochter, de rol van de moeder in het gezin. Of er nog andere personen zijn die daar een rol in kunnen spelen. Veel dochters praten over huwelijkszaken, et cetera. Niet direct met hun vader, maar via hun moeder. Dat kan, dat is een optie. Anderen hebben misschien broers met wie ze beter kunnen praten dan met hun vader. En die broers kunnen op hun beurt weer met de vader in gesprek. Is echt afhankelijk per gezin. Linksom of rechtsom, zoek een manier om daarover met je vader in gesprek te gaan. En vaak, niet altijd, ik weet dat er genoeg vaders zijn die onredelijk zijn. Maar in veel gevallen is er een bepaalde drempel. Puur uit schaamte, wat logisch is. Maar als je het gesprek eenmaal aangaat, dan blijkt de vader meestal in veel gevallen wel degelijk bereid om daarover te praten. En de dochter eventuele toelichting te geven. Alleen daarbij helpt het als dochter om jezelf niet, zeg maar, opstandig op te stellen. Waarom heb je hem geweigerd, et cetera. Ik ga toch wel trouwen. Dat werkt alleen maar averechts. Dus stel je gewoon op als een dochter tegenover haar vader. Die benieuwd is naar wat haar vader dan voor haar zoekt. Wat haar vader dan, wat voor soort man hij wel goed vindt, et cetera. Stel jezelf nieuwsgierig op. Dat helpt meestal. In plaats van jezelf op te stellen als een discussiepartner. Volgende vraag.
De man heeft voor het huwelijk een afspraak gemaakt met de vrouw dat ze mag werken en zichzelf mag scholen. Maar na het trouwen erop terug kwam en toch wilde dat de vrouw thuis blijft. En wel zelf iets voor zichzelf kan beginnen en dat hij daarin zal steunen. Dus afspraken worden gemaakt, maar wordt niet nagekomen.
Ja, dit is afhankelijk per situatie. Als dit echt speelt, en ik vermoed dat het echt speelt. Dus als de vraag nu puur in theorie wordt gesteld, dan zeg ik het verschil per situatie. Moet per geval naar gekeken worden. Als dit een echte situatie is van iemand, dan, en ze kan zich hier niet overheen zetten en ze wil hier wat mee, dan moet ze in gesprek gaan met iemand die haar daarbij kan adviseren. Omdat er meer informatie nodig is over de situatie, voordat hier een harde uitspraak over gedaan kan worden. Dus voorkom alsjeblieft dat je tijdens de les bepaalde problemen in het huwelijk die je zelf ervaart of die een vriend of vriendin van jou ervaart, dat je die in de klas voorlegt. Ik kan niet hier antwoorden geven op hele specifieke situaties. En dat begrijpt en respecteert iedereen, ga ik vanuit. Voordat je iets kan zeggen over zo'n situatie, moet er vaak hoor en wederhoor plaatsvinden. Je moet het verhaal van beide kanten hebben gehoord. En je moet de situatie goed kennen, goed hebben doorgevraagd voordat je iets nuttigs kan zeggen daarover. Dus dat is tijdens een les niet geschikt. Mocht daar toch behoefte aan zijn, dan kan je altijd buiten de les om de vraag voorleggen. Ja.
Wat als de ouders tegenspreken?
Hoeveel vragen hebben jullie nog, zuster?
Een stuk of 10.
Een stuk of 10 nog?
Zo.
De broeders hebben niks te doen vanavond. Nee, ik heb bij de broeders heb ik 5 of 6 vragen toegelaten. Bij de zusters hebben we nu, denk ik, 4 vragen gesteld. Dus laten we nog 2 vragen doen. Twee vragen, naam. Nou. Dus persoonlijke vragen kan je er sowieso dus uit schrappen.
Dat blijft er nog maar in.
Wat was je vraag?
Als een zuster geen geschikte wali in haar eigen kring heeft, kan en mag de man dan iemand voor haar kiezen en deze dan telefonisch getuige laten zijn voor dit huwelijk? En hetzelfde geldt voor de getuige. Dus de zuster en broeder zijn samen in één ruimte en haar wali en getuige die zij zelf niet kent. Zijn aan de telefoon. Is dit is zo een huwelijk rechtsgeldig?
Ja, alleen via Skype, via Zoom kan niet. Nee, zuster. Zuster, dit soort huwelijken moet je echt uit je hoofd zetten. Dit soort huwelijken moet je echt uit je hoofd zetten. Man en vrouw in één ruimte. Hoe komen zij in één ruimte? Ze zijn niet getrouwd met elkaar nog. Ze willen nog gaan trouwen. Hoe komen ze in één ruimte? Ik ga heel eerlijk zijn, zusters. Dit soort houtje-touwtje huwelijken moet je uit je hoofd zetten.
Snap sommige mensen niet meer.
Dit soort houtje-touwtje huwelijken moet je uit je hoofd zetten. Moet je echt uit je hoofd zetten. Als iemand wil trouwen, dan trouwt hij normaal. Als iemand wil trouwen, dan trouwt hij zoals de mensen trouwen. Geen houtje touwtje huwelijken in een buurthuis of met een wali op afstand. En de getuigen weer ergens anders. En met drie inbelverbindingen. Dit is geen huwelijk. Dit is geen huwelijk. Dit is geen huwelijk. Ja, dit is geen huwelijk.
En
los van het feit dat... niet ook gewoon technisch. Met je maar een fiqh hier, internationale fiqh comité heeft fatwa vervaardigd dat een digitaal huwelijk niet geldig is. Een digitale huwelijksvoltrekking is niet geldig. Ze moeten op locatie aanwezig zijn, op dezelfde locatie identificeerbaar. Dus nee, zuster, dit zijn geen huwelijken. Dus die moet je uit je hoofd zetten. Nee.
En wat als die al vertrokken is?
Als je al voltrokken is, dan ligt het aan de omstandigheden. Dan ligt het aan de omstandigheden. Dus situaties waarbij de man zegt, en wallah, ik wil jullie verhalen besparen. Anders had ik jullie zoveel voorbeelden gegeven. Sommige om te lachen, sommige om te huilen. Letterlijk, van dit soort gevallen. Wallah, houd je touwtje huwelijken. Wallah, echt. Eén situatie specifiek online om te huilen. Het is laat nu, misschien volgende week.
Eentje om te lachen hoor.
Wallahi om te huilen. Ja? Wallahi om te huilen. Echt om te huilen. Echt om te huilen.
Spanning,
Gerrie, ik wil dat je volgende week terugkomt. dit soort huwelijken waarbij de man zegt, nee, Wally hoeft niet, ik regel Wally voor jou. Zet het uit je hoofd, echt waar. Zet het uit je hoofd. Als je wilt trouwen, trouw zoals de mensen trouwen. En als je wil spelen, ga spelen. Maar niet onder het mond van huwelijk. Besmeur het huwelijk niet met zulke praktijken. Dit is dat. Hadden ze één of twee vragen gesteld? Oké, nog eentje, zusters, als laatste.
Oké, laatste. Als een vrouw geen van de 8 personen van de genoemde rangorde heeft, waarom kan zij dan niet overgaan naar de opa of ooms van de moederkant in plaats van meteen naar een onbekende, dus een rechter of imam bijvoorbeeld, te stappen?
Ja.
Met de wijsheid.
Ja, Allah heeft bepaald wie de awliya zijn. De sharia heeft bepaald wie de awliya zijn. Dit is de rangorde van de awliya. Als er geen wali is, dan dient ze naar een religieuze autoriteit te gaan die haar walieschap op zich neemt. En als zij slim zijn, dan zullen ze die oom of opa van moederskant er wel bij betrekken in het proces, omdat dat immers, dat zijn haar familieleden, maar niet als formele wali. Ja. Vraag online, Yassine? Ja? Oké. Ik ga nu naar de vragen online, die online zijn gesteld. Daarvoor gaat Yassine even iets zeggen tegen jullie.
Bismillahirrahmanirrahim. Ik heb net in de groepschat een enquête gestuurd. Alsjeblieft broeders en zusters en ook online kijkers, vul die in. Wees lekker creatief en voorzie ons van nuttige feedback die wij mee kunnen nemen. zowel voor de docent als voor de organisatie Barkeloof Ricom, ook over het vak gezinskunde. Dus als ieder zijn telefoon kan pakken en de enquête kan invullen, dan kunnen wij die evalueren inshallah en de punten eruit halen en weer meenemen, zodat we onze lessen continu verbeteren inshallah. En daarna gaan we over naar de online vraag. Dus ik moet wachten.
Ken je, ik ook niet.
Misschien
is het
allemaal van die link op
wat
je.
Ja,
ik
wil
het of niet? Nee, je moet het nummer opslaan.
Dat is het.
Ah, ja, klopt. Even onze nummer opslaan.
Ja. Oké, hoe lang duurt die enquête, Jesse? Hoeveel vragen hebben we? 6 of 7 vragen, oké. Want ik vrees dat iedereen wegloopt. Terwijl jullie een enquête afmaken, vul even de laatste vragen in. Ga ik de vragen beantwoorden van de mensen online. Daar ga ik een aantal vragen uit kiezen. Veel vragen die gesteld zijn, zijn al beantwoord, dus die kunnen we overslaan. Oké, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Een aantal vragen van de mensen online. Een zuster vraagt, we waren gebleven bij, er zijn 2 regelgevingen vanuit de sharia waar rekening mee gehouden moet worden bij het vragen van de hand van de vrouw. De eerste was het kijken naar de vrouw. Wat was de tweede? De tweede was wie hij überhaupt de hand mag vragen. En die hebben we aan het begin van deze les besproken. Een andere vraag is, stel dat je islamitisch getrouwd bent, en uit onwetendheid je vader hebt overgeslagen, omdat deze niet aanwezig is en geen contact. En jouw broer als wali hebt aangenomen. Kan je dat nog terugdraaien door terug te gaan naar je vader en de zegeningen en zijn zegen te vragen om het huwelijk halal te verklaren? Zoals ik zei, dat is mogelijk als de vader of een andere wali ten onrechte is overgeslagen zonder tussenkomst van de islamitische rechter. Dan kan je met terugwerkende kracht, dan dien je terug te gaan naar die wali die overgeslagen is, ook al ben je al getrouwd, en zijn zegen te vragen. En als hij dat huwelijk accepteert en zijn zegen daarvoor geeft, dan is dat opgelost en dan is er ook geen probleem meer met de erkenning van de kinderen en dat soort dingen. Andere vraag, mag een ongelovige vader een andere gelovige persoon machtigen als wali? Nee. Die vader heeft, ongelovige vader heeft zelf geen walischap, dus hij kan ook niemand machtigen tot wali. Maar zoals ik zei, dat neemt niet weg dat hij wel gewoon gerespecteerd moet worden als de vader van de vrouw. Dus symbolisch kan je hem wel degelijk bij hem de hand vragen. Maar formeel gezien is hij niet de wali. Hoe zit het met walischap als de dochter geen contact heeft met vader vanwege vechtscheiding? De vader is verslaafd, heeft andere problemen, ook geen contact met vaderskant. Wie is in dit geval haar wali? Mag de oom van moederskant dan de wali zijn? Geef jullie maar antwoord.
Nee.
Jij kan nooit zelf bepalen. Andere vraag ook hier. Er is dus geen enkele reden om contact op te nemen, om geen contact op te nemen met de vader. Bijvoorbeeld bij misbruik of bij of erger dan dat. De dochter, hoe ernstig sommige dingen ook zijn, de dochter kan niet zelf bepalen dat hij geen wali is. Ja? Dit zou betekenen, je moet ook begrijpen, hè, ondanks zeg maar de vreselijke situatie, als er echt misbruik is geweest waar die dochter in zit, dat is absoluut vreselijk. Maar je moet ook begrijpen dat de sharia verder moet kijken dan dat. Als die deur wordt geopend, is elke vrouw ineens misbruikt. Snap je? Als haar vader even niet meewerkt om te trouwen met de man die ze wil. Dus je moet begrijpen, dit ligt niet bij haar. Dit moet ze bij een islamitische rechter neerleggen, een onafhankelijke partij. Die moet na hoor en wederhoor, die moet de situatie beoordelen. En dan kan hij van zijn walischap worden ontzegd. Moet het machtigen van een wali schriftelijk worden vastgelegd of kan dit ook verbaal worden afgesproken? Met wie moet dit worden afgesproken? Theoretisch gezien kan het mondeling. Als de vader zegt, doe jij voor mij de walischap, geen probleem. Dan is dat geldig. Het probleem is alleen, als die vader overlijdt, dan kan de discussie ontstaan. Is hij echt gemachtigd, ja of nee? Stel dat sommige broers zeggen, ja, maar wij erkennen niet dat hij gemachtigd is. Wij geloven dat niet. En hij kan dit niet aantonen. Tayyip? Om die reden is het belangrijk, als de vader nog leeft en hij zegt tegen zijn buurman of tegen een vriend van hem, regel jij dat, dan is er geen probleem. Dat kunnen ze altijd verifiëren bij die vader. Maar als de vader overlijdt of dreigt te overlijden, laat hem dat dit, en hij wil iemand machtigen, laat hem dit altijd opnemen in zijn testament. Laat hem dit opnemen in zijn wasiyah. Dan staat het zwart op wit en kan niemand dat ontkennen.
Is dat een verplichting?
Wat zeg je? Het is niet verplicht. Maar het is wel heel verstandig om conflict te voorkomen. Om conflict te voorkomen. Wat als een wali geen toestemming wil geven voor een huwelijk uit bescherming van zijn dochter, maar vreest dat zijn dochter toch de relatie wil aangaan of doorzetten? Moet de wali zich houden aan zijn intuïtie en geen toestemming geven, of toch toestemming geven om te voorkomen dat zijn dochter een haram relatie aangaat? Ligt eraan. Dat is een hele specifieke vraag, dat ligt eraan. Het is aan de wali om te bepalen of hij toch toestemming geeft of dat hij voet bij stuk houdt. Het is aan hem om te bepalen. Maar of dat verstandig is of niet, is een andere vraag. En dat is afhankelijk per situatie. Het ligt ook aan, wat is de initiële reden dat hij haar niet wil geven? Is dat echt iets wat niet voor discussie openstaat? Of is het iets waar hij zich overheen kan zetten? Ja, is aan hem om te bepalen. De wali eist veel van de echtgenoot, bijvoorbeeld financieel, terwijl de vrouw hier geen eisen aan stelt. Hoe hiermee omgaan als het huwelijksaanzoek wordt geweigerd? Precies hetzelfde als al het andere wat ik heb gezegd. In gesprek gaan met de vader, kijk of je eruit komt. Probeer mensen in te schakelen die met hem kunnen praten. Laat de man moeite doen. Als hij financiële eisen stelt, zoek een tweede baan. Ja? En subhanallah, bij veel mensen, helaas, bij veel mensen, het idee van extra moeite doen komt niet eens in ze op. Ja, alsof hij het recht heeft om met die vrouw te trouwen. Waar of niet? Alsof hij het recht heeft om met die vrouw te trouwen en wie is die vader om mij te weigeren? De rollen zijn net een beetje andersom. Hij heeft het recht om jou te weigeren en jij hebt niks te eisen. Dus als die vader van haar moeite doet en zegt, ja, sorry, ik vind je financieel niet stabiel genoeg. Ja, doe je best om aan te tonen dat je stabiel genoeg bent.
16 uur.
Ja? Doe je best om aan te tonen dat je wel stabiel genoeg bent. Laat zien dat je al, zeg maar wat, dat je al 3 jaar op jezelf woont. En dat je geen financiële problemen hebt gehad. Laat zien dat je al jarenlang het huishouden van je ouders betaalt. wanneer je bij je ouders woont, dat je de vaste lasten op je neemt. Ja? Laat hem zien dat je financieel stabiel bent. Tayyip. En als het moet, neem een extra baan. Om te laten zien dat je het serieus neemt. Ja? Dus wat jammer is, is dat het idee van moeite doen, subhanallah, het idee van moeite doen, lijken we alleen te kennen buiten het huwelijk. Als een man een vrouw wil buiten het huwelijk, doet hij moeite. Mooie kleren aan. Als het moet, gaat hij een auto huren om indruk op haar te maken. Waar of niet? Buiten het huwelijk weten mannen vaak heel goed wat het betekent om moeite te doen voor een vrouw. Ja? Maar wanneer het om het huwelijk gaat, vinden we dat we allemaal rechten hebben. Vinden we ineens dat we dingen te eisen hebben. Wie is die vader van haar om tegen mij nee te zeggen? Ja? Dit is iets wat we echt in gedachten moeten houden. Dus wees bereid om moeite te doen. Tayyip. Mag een wali meerdere keren weigeren omdat de mannen die jouw hand vragen gewoonweg niet geschikt zijn? Tuurlijk, dat is zijn rol. Om ongeschikte mannen bij jou weg te houden is zijn rol. Moet je de band met je vader onderhouden als je buiten het huwelijk bent geboren? Moet je de band met je vader onderhouden als je buiten het huwelijk bent geboren? Dit is een andere discussie. Inshallah een andere keer. Kan een bekeerling haar ouders een mahram voor haar zijn wanneer ik haar wil bezoeken om haar te zien? Ja. En de vader van een bekeerling, dus een niet-moslim vader, is geen wali, maar wel mahram. Wel mahram. Dus ze mag met hem reizen, maar hij mag ook erbij zijn als een man haar wil leren kennen. Ja, wanneer ze kennis willen maken en er een derde persoon bij willen hebben, dan kan haar vader of haar broer kan daar gewoon bij zijn. Dat is een oplossing. Nou, tot zover. Ik wil jullie bedanken, broeders, voor jullie geduld. Ook al zijn we een beetje uitgelopen. Je zou het om Allah geven. Volgende week, inshallah, subhanallah, 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 subhanallah,